Een goedemorgen aan een ieder. Had u dat nou ook, dat u even aan uw mobiel heeft geschud vanmorgen? En gedacht van opstanding, Pasen, dat is toch al geweest? Maar toen realiseerde ik mij dat ik de gast ben bij de vergadering van gelovigen. En die hebben altijd een eigen agenda. Toen ik daar kwam, toen ging dat al met kerst en paasfeest. En werd mij geleerd van ja, het is elke zondag paasfeest en elke zondag kerstfeest. Dus we kunnen natuurlijk net zo goed zeggen van ook elke zondag kan je preken over de opstanding. Dus dat gaan wij ook nu doen. Op speciaal verzoek. De opstanding van Christus, ja natuurlijk wel bekend, een heilsfeit. Wat de kern is, of een van de kernen, fundamenten van ons geloof. En ja, dan zit je ook met de vraag, wat kunnen we daar nou over zeggen? Nou, heel veel natuurlijk. En ik zou een paar dingen daar... Ik zie er iets weggevallen. Een paar dingen over nadenken. Allereerst over de opstanding zelf. En een beetje de bewijzen van de opstanding. Hoe weten we nou dat de Heer Jezus echt is opgestaan? En vervolgens gaan we het hebben over na de opstanding, wat er toen gebeurd is. Een aantal verschijningen van de Heer Jezus en waarom die belangrijk zijn. En dan waarvoor u natuurlijk gekomen bent, de theologische consequenties van de opstanding. Van wat de opstanding voor betekenis heeft voor u en voor mijn geloof. Ik heb een aantal dia's voorbereid. Er staan teksten op. Ik zal ze niet allemaal voorlezen. Een aantal kerndelen eruit halen. Maar als u geïnteresseerd bent, dan zal men vast wel u van dienst willen zijn door deze aan u door te geven. Allereerst dan de opstanding. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat eigenlijk iets heel erg bijzonders is. Want wij geloven in Jezus Christus, die voor ons gekruisigd is, zo zegt de geloofsbelijdenis dat, maar vervolgens niet in het graf is gebleven, maar na 3 dagen is opgestaan uit de dood. Ik weet niet, ik neem aan dat u allen wel eens aan een graf heeft gestaan en een lichaam in het graf heeft zien neerdalen. En ja, dan lezen wij de teksten over de toekomst, dat de Heer Jezus zal terugkomen. En die in het graf zijn, die zullen weer uit het graf weerkeren. En we zullen altijd met de Heer zijn. Dat is toekomst. Gaat aankomen. Maar het graf van de Heer Jezus is nu al leeg. Er was een graf gemaakt waar de Heer Jezus in gelegd is. En de vrouwen en de discipelen die kwamen de dagen erna bij dat graf. En dat graf was leeg. Dat is het wonder van Pasen. En dat is voor een heel groot deel ook het fundament, een fundament van ons geloof. Net zoals de geboorte van de Heer Jezus, de menswording, een heilsfeit, een fundament is van ons geloof. En het sterven van de Heer Jezus voor onze zonden, een heilsfeit en een fundament voor ons geloof, is ook de opstanding een fundament voor ons geloof. En zonder de opstanding wordt ons geloof inhoudsloos. Zoals Paulus dat in 1 Korinthe 15 zegt. En zoals Paulus in Filippenzen 3 zegt, daar spreekt hij de wens uit om hem te kennen, Filippenzen 3 vers 10, om hem te kennen, de Heer Jezus, en de kracht van zijn opstanding. En dat is ook mijn gebed voor deze morgen, dat we met elkaar iets meer mogen begrijpen van de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Goed, ik had gezegd, we gaan beginnen met een aantal, heel kort, een aantal bewijzen. Ja, bewijzen voor wat ze waard zijn. Hoe weten wij dat de Heer Jezus echt is opgestaan? Er zijn een aantal bewijzen, maar ook voor dit soort dingen geldt. Je hebt ook geloof nodig in God om die bewijzen je te laten overtuigen. Maar er zijn een aantal dingen die in de Bijbel beschreven staan, die in feite wel een bewijs van de opstanding zijn. Als je de Bijbel aanneemt als het woord van God. Allereerst natuurlijk het lege graf zelf. Toen de vrouwen op paasmorgen bij het graf kwamen en de steen was weggerold, terwijl er ook soldaten waren en het een zware steen was, maar de steen was weg en het graf was leeg. Konden geen rovers zijn geweest, want die soldaten bewaakten dat graf, daar had Pilatus voor gezorgd. Dus het, er was iets gebeurd in dat graf. De Heer Jezus was opgestaan. En zoals de evangelisten dat beschrijven, de verbazing bij de discipelen dat dit het laatste was wat ze verwachten. In het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, daar ziet je ook hoe de Joodse leiders met het probleem in hun maag zitten. Hoe verklaren wij nou dat lege graf, dat het lichaam er niet meer is? En toen kwamen ze met dat praatje dat het lichaam was weggenomen door de discipelen of gestolen. Maar dat kan niet, want die discipelen zelf die waren ook helemaal van slag toen ze bij dat graf kwamen en het graf leeg was. Bewijs nummer 1. Bewijs nummer 2 is wat ingewikkelder. Dat is wat Johannes in Johannes 20 verder beschrijft over die grafkleren. En dat is een beetje moeilijk te zien als we de vertalingen lezen. Daar moeten we een beetje doorheen lezen. Maar als u dat verhaal leest van hoe Petrus en Johannes in die grafkamer binnenkomen en daar rondkijken en de plek zien waar de Heer Jezus was neergelegd, dan krijgen we de indruk dat ze iets heel bijzonders zien. Ze zien namelijk niet dat het leeg was, alsof, hè, zoals met Lazarus, die dan als het ware met al die winselen als een soort mummie uit die graftombe struikelt. Maar wat ze zien is dat de grafwinselen van de Heer Jezus er nog waren. Zelfs de zweetdoek die op het voorhoofd gelegd was, die lag er ook nog. Maar het lichaam was weg. Het lichaam wat in de doeken gewikkeld was, was weg. De doeken lagen er nog op de manier, precies op de manier dat ze de Heer Jezus hadden begraven. Maar het lichaam was weg. En dat is ook een bewijs voor de opstanding, als je het wil zien. De verbazing van de discipelen, en dan staat er ook bij dat ze naar binnen gaan en het geloofden. Het wonder van Pasen. Net zoals een paar versen verder, de Heer Jezus plotseling dwars door een deur heen een kamer binnenkomt waar de discipelen bij elkaar zijn. En als het ware die deur hem niet tegenhoudt. Zo is het aan het begin van het hoofdstuk in het graf. De winselen en het graf hielden hem niet tegen. En die steen hoefde ook niet weggerold te worden. Omdat de Heer Jezus daar gewoon doorheen kon gaan in zijn opstandingslichaam. Die steen moest weggerold worden om ons toegang te geven tot het graf. En te zien dat het graf leeg was. Dit is hoe Johannes dat opschrijft in zijn evangelie, ook een bewijs voor de opstanding. Want je kunt niet een grafroof plegen en vervolgens al die doeken zo achterlaten alsof er iemand ingelegen heeft. Dat is het wonder van Pasen. Nou, derde bewijs van de opstanding zijn eigenlijk alle getuigenverklaringen. In 1 Korinthe 15 staat een hele lijst. Waarin Paulus dan zegt, nou, die is hier verschenen, en die is hier verschenen, nog zo'n 500 broeders ook nog tegelijk. Een hele lijst van mensen, die hebben hem gezien. En als Paulus die brief aan Korinthe schrijft, dan schrijft hij erbij, waarvan velen nog in leven zijn. Veel van die mensen, die de Heer Jezus hebben gezien, die leven nog. Je kunt het ze zelf vragen. Nou, dat geldt natuurlijk niet meer voor ons nu. We kunnen die tekst niet toepassen dat al die mensen die de Heer Jezus gezien hebben in de opstanding, dat die nu nog zouden leven. Maar toen Paulus het schreef, toen leefden ze nog wel. En toen kon je het navragen. En het feit dat Paulus dat zo openhartig opschrijft en al die namen van al die mensen daar opsomt, dan zegt hij eigenlijk van als ik een opgestane Christus predik, dan kun je het gewoon navragen bij die mensen en die zullen mijn getuigenis bevestigen, want het is waar. Nog twee bewijsjes. De verandering van de discipelen. Ook een hele mooie. Als u de handelingen leest, dan ziet u daar een groepje discipelen wat heel enthousiast alle barricaden opklimt, of de tempel opklimt en daar begint te prediken. En zelfs tegen die Joodse leiders gesprekken, twistgesprekken gaat voeren om te bewijzen dat de Heer Jezus hun Heer en Heiland is. Maar als u dat nou vergelijkt met het beeld van de discipelen pal na de kruisiging. Waar waren de discipelen toen? Ja, toen waren ze als hazen alle kanten uitgestoven. En toen zaten ze als het ware in hun opperkamer opgesloten met de deur op slot uit angst voor alles in de omgeving, dat ze misschien ook zelf opgepakt zouden worden. Dus wat is er nou gebeurd tussen het moment dat ze angstig in die kamer zaten en dat ze zo vrijmoedig op het tempelplein begonnen te preken. Dat was maar een klein tijdje, een paar weken later. Nou, het verschil is de ontmoeting met de opgestane Christus. Doordat zij de Heer Jezus, de opgestane Christus, hebben gezien en hebben geloofd, hebben ze kracht ontvangen van God. Ook de Heilige Geest, maar ook dit is eigenlijk een bewijs voor de opstanding. Want waar zouden ze de vrijmoedigheid vandaan gehaald hebben als de Heer Jezus niet was opgestaan, om dan toch zo te prediken? En tenslotte, misschien een beetje een heel bijzonder bewijs nog voor de opstanding, de zondag. De zondag is de dag van de Heer. En er staat ook in de Bijbel dat op de zondag zij bij elkaar waren om het brood te breken. In het begin deden ze trouwens elke dag. Wij doen het nog steeds op de zondag. Maar als de Heer Jezus niet op zondag zou zijn opgestaan, wat was dan de reden geweest om op zondag bij elkaar te komen? Als we dan bij elkaar gekomen zouden zijn, dan zou dat gewoon de zaterdag geweest zijn. Want de zaterdag is de Sabbat. Dat is de dag die God in de Bijbel heeft apart gezet. Dus er moet wel iets heel belangrijks hebben plaatsgevonden voor de discipelen om de dag die God had aangewezen als zijn dag, de rustdag, de zaterdag, in te ruilen voor een andere dag, de zondag. En de zondag is niet de Sabbat, het scheelt één dag, maar het is de dag van de opstanding. Nou, ik zei aan het begin al, deze bewijzen, ja, het zijn bewijzen op het moment dat je de Bijbel gelooft. En dat je de Bijbel wil geloven, dan zijn dit bewijzen. Kun je hiermee een ongelovige overtuigen dat het echt zo is? Weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Maar uiteindelijk heb je daar ook Gods genade voor nodig om dat te zien. En ik ga er maar vanuit dat wij met z'n allen overtuigd zijn dat die opstanding van de Heer Jezus Christus daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Goed, komen we bij deel 2. En deel 2, dat gaat eigenlijk over dat wat na de opstanding heeft plaatsgevonden. En het is best belangrijk. We zijn gewend eigenlijk om, als we naar het leven van de Heer Jezus kijken, vooral, ja, ook omdat er heel veel hoofdstukken over gaan, vooral te kijken naar alles wat de Heer Jezus heeft gedaan voordat hij gekruisigd werd. Al het onderwijs wat hij gegeven heeft, de wonderen die hij gedaan heeft en noem maar op. En het stukje dienst van de Heer Jezus na zijn opstanding, ja, daar staat natuurlijk ook veel minder van in de Bijbel. Staat wel dat hij leerde en de discipelen onderricht gaf over het koninkrijk van God. Hij heeft daarover geleerd. Maar ook dat is voor ons een groot deel van wat we weten van de Heer Jezus Christus. Dus, en dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van een aantal verschijningen na de opstanding. Die verschijningen, de ontmoetingen dat de Heer Jezus plotseling bij mensen komt en ze treft, die zijn aan de ene kant natuurlijk een bewijs dat hij echt is opgestaan. Daarnaast staat er ook dat de Heer Jezus de discipelen in die tijd onderwees. Maar eigenlijk zou ik het nu voor ons op een andere manier willen toepassen. Namelijk, die verschijningen van de Heer Jezus, die bieden als het ware nieuwe facetten, nieuwe heerlijkheden van de Heer Jezus Christus, die we eigenlijk niet, of in ieder geval veel minder van hem gezien hebben, voordat hij stierf en opstond. En ik heb er 7 uitgekozen, die we dan zullen langslopen. Ja, het zal allemaal natuurlijk niet nieuw zijn voor u. Als u iets nieuws zoekt, moet u maar ergens anders naartoe gaan. Maar het is misschien wel zodanig anders, omdat ik het nu samenvoeg en daar 7 facetten van het leven van de persoon van de Heer Jezus uithaal, die heel sterk naar voren komen, juist als opgestane. Hoe hij als opgestane verschijnt. En een van de mooiste ontmoetingen, ja, die kent u natuurlijk net zo goed als ik, dat is die ontmoeting met Maria Magdalena. Als Maria Magdalena heel vroeg in de tuin komt om bij het graf te komen en daar de laatste eer te bewijzen aan haar heiland. De dag voor de Sabbat moest alles haasje-repje in orde gebracht worden. En als de Sabbat voorbij is, dan komt ze daar in die tuin en vindt ze het open graf. En dan gaat ze terug naar de discipelen en gaat ze het vertellen. De discipelen gaan dan naar het graf, die gaan weer terug. En later komt Maria Magdalena weer terug. Overigens tussen twee haakjes, als u de historische volgorde van de gebeurtenissen op de paasmorgen in perspectief wil hebben, daar heb ik iets over geschreven in mijn boek De Man van Nazareth, waar de verschillende evangeliën naast elkaar gelegd zijn. Kunt u gewoon downloaden. Maar Maria wandelt dan, die dwaalt dan door die tuin waar dat graf was. En die weet niet wat ze moet doen. En dan komt de tuinman haar tegemoet. En ze heeft een gesprekje met de tuinman. En met tranen in de ogen vraagt ze ook van waar hebt u hem gelegd? Waar is hij dan? Ik wil mijn heer. Nou, die heer was dood. Ze had hem dood in het graf gelegd. Maar ze wilde toch haar heer terug. Wat ze er dan mee ging doen, weet ik niet. Het is allemaal een beetje warrig, overmand door verdriet. En dan zegt deze tuinman maar één woord. Maria. En u begrijpt het, deze tuinman is niet de tuinman, maar is de Heer Jezus Christus zelf. Nog beter, het is de goede herder uit Johannes 10, die alle schapen bij name kent. En door de naam van dit ene verloren schaap te noemen, Maria, wordt ze hersteld in de relatie met de Heer, gaan haar ogen open en herkent ze de Heer Jezus als de opgestane. Nou, wat hier gebeurt, dat is eigenlijk dat de Heer Jezus zich openbaart op een manier die u voor zijn kruisiging niet ziet. Dat de Heer Jezus op deze manier naar mensen toekomt en ze als het ware invoert in het nieuwe opstandingsleven wat hij kon brengen. Het is wel aangekondigd in Johannes 10. De goede herder die komt om het verlorene te zoeken en bij elkaar te brengen. Maar eigenlijk gebeurt dat pas vanaf de opstanding. Als de Heer Jezus daar één voor één al zijn volgelingen zoekt en vindt en ze troost. Is een bijzondere heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En nog eentje, en dat gras is mij voor de voeten weggemaaid hedenochtend in de dienst. De aankondigingen of de woorden van de Heer Jezus aan de discipelen. Als hij de opperzaal bezoekt, waar de discipelen dan samen zijn, de deur gesloten en de Heer Jezus driemaal zegt, vrede zij u. Het is heel bijzonder dat de Heer Jezus bij de discipelen komt met deze groet. Vrede zij u. En natuurlijk, shalom. Misschien wel een gebruikelijke groet. Maar als de Heer Jezus zo nadrukkelijk met zijn vredegroet bij zijn volgelingen komt, dan is dat veel meer dan maar gewoon een begroeting. Dat is de vredevorst zelf, beloofd in het Oude Testament, die op het kruis de vrede heeft gemaakt en vervolgens die vrede aanbiedt aan de mensen. Aan zijn volgelingen. Zoals het in Johannes 14 staat, als de Heer Jezus zijn testament uitspreekt, als ik het zo mag zeggen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wat de Heer Jezus zou achterlaten na het kruis, was de vrede die hij zou nalaten, de vrede tussen mensen en God, en zijn persoonlijke vrede, de vrede die rust, die hij zelf in zijn leven gekend heeft, die hij aan zijn discipelen wilde geven. Dat doet de Heer Jezus op paasmorgen. Als hij daar bij zijn volgelingen is en hij de vrede aanbiedt aan zijn discipelen. De vredevorst die vredevorst geworden is. We hoeven niet te wachten op het 1000-jarig vrederijk om de vrede van Christus te leren kennen. Die vrede die hebben we vandaag. Ook dit is een boodschap die was wel aangekondigd voor het kruis. Maar na de opstanding is het werkelijkheid geworden. En ontvangen wij de vrede van Christus. Deze, ook bekend Thomas, de Heer Jezus, als degene die ons geloof bevestigt. De discipelen waren in de opperzaal, ja geen 12 maar 10... Eentje die was gevallen, die had een eind aan zijn leven gemaakt, Judas. En een ander was er niet bij, was Thomas, die geloofde het allemaal wel. een beetje had bijna een nuchtere Fries kunnen zijn. Van nou, het is allemaal mooi, maar je kunt me nog meer vertellen. Ik ga weer mijn hengeltje pakken en vissen. En dan heeft hij die verhalen gehoord van de andere apostelen. En dan heeft hij zich laten overhalen om toch maar mee te gaan. Ik kan me voorstellen dat hij nogal een beetje narrig was, van ik verdoe mijn tijd, en sceptisch. Maar dan verschijnt de Heer Jezus inderdaad. En dan heeft de Heer Jezus voor deze Thomas een heel bijzondere boodschap. Thomas, je twijfelt, mijn handen, mijn zij, voel maar, tast maar, kijk maar of ik het echt ben. En dan staat erachter, zalig, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. De Heer Jezus is gekomen in zijn opstandingsleven om het geloof van Thomas te bevestigen. En deze ontmoeting met Thomas, die geeft ons zoveel hoop. Want wij hebben die ontmoeting met de Heer Jezus niet gehad. Ja, geestelijk, maar niet fysiek. En toch, als we dat verhaal lezen en zien hoe de Heer Jezus heel persoonlijk bij Thomas komt, bij de discipelen komt, bij Maria komt, dan kunnen wij ons met hen vereenzelvigen. En dan ontvangen we in de Heer Jezus ook die bevestiging van ons geloof en ons vertrouwen in Hem. Het zijn allemaal heel bekende gedeelten. Maar nog zo'n bekende is Matteüs 28, het slot van het Matteüs-evangelie. De grote zendingsopdracht. Als de Heer Jezus op zo'n berg staat en zijn discipelen de opdracht geeft om de hele wereld over te gaan en de volken tot zijn discipelen te maken, dan ademt dat de sfeer van het Matteüs-evangelie, waar die bergen zo vaak een rol spelen. Denkt u aan de bergreden. En waarin het gaat om het koninkrijk van God, wat gekomen is en wat bekendgemaakt moet worden. Eigenlijk wat je hier ziet op die berg is niet zomaar Jezus Christus, de timmerman uit Nazareth. Maar hier zie je de koning zelf. Die zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ik heb de heerschappij over deze wereld. God heeft dat aan mij gegeven. Dit is niet Jezus Christus als de leidende knecht des Heren, maar dit is de Jezus Christus waarvan we een voorafschaduwing op de berg van de verheerlijking hebben gezien, die door God verheerlijkt wordt en het koningschap ontvangt uit de handen van God. De koning, dat is de Heer Jezus Christus. Nog zo'n verschijning, ja, het is een beetje smokkelers, begrijpt u natuurlijk wel, want het is wel na de opstanding, maar ook na de hemelvaart. Maar dat is de verschijning aan Saulus, Saulus van Tarsus, die op weg was met een briefje van de Joodse leiders en een mandaat had om de hele boel christenen maar plat te schieten, of gevangen te nemen, of wat dan ook. En dan ontmoet hij onderweg de Heer Jezus Christus. En ook dat is een verschijning. En ik mag dat een verschijning noemen, omdat Paulus dat in 1 Korinthe 15 ook als een verschijning noemt in het rijtje met bewijzen dat de Heer Jezus echt aan mensen is verschenen. Hij noemt al die andere mensen en dan zegt hij als laatste, is hij ook aan mij verschenen. Dat is bijzonder, want dat betekent dus dat hoe de Heer Jezus na zijn opstanding op aarde was, dat hij precies zo in de hemel is. Hij is als mens naar de hemel gegaan. In de tijd van het Oude Testament, zo staat dat in Psalm 115, woonde God in de hemel en de aarde had hij aan de mensenkinderen gegeven. Wij leven in de tijd na Pasen en na Pinksteren. En dan is er een mens in de hemel en God, de Heilige Geest, woont op aarde in zijn gemeente. Dat is het bijzondere. Als de Heer Jezus zich aan Saulus manifesteert, dan is dat als de overwinnaar. En is het een beetje zo van Saulus, je hebt allemaal mooie snode plannen. Maar tel nou even je winst uit. Je bent de verliezer. Je zit aan de verliezende kant. Tegen mij kun je het niet winnen. Want ik heb de dood overwonnen. Ik zit aan de rechterhand van God. Ik ben de overwinnaar. Waarom vervolg je mij? Ook voor een bijzondere vraag dat de Heer Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Terwijl het helemaal niet mij was, Saulus, die vervolgde de christenen. Maar hier vind je in deze eerste roeping van Paulus, dat is een zijweggetje, eigenlijk al de hele bediening van de apostel Paulus, die vooral gaat over de eenheid tussen de gemeente, de christenen en de Heer Jezus. De kerk op aarde en de Heer Jezus in de hemel. En daarom zegt de Heer Jezus, als je aan één van de mijnen komt, dan kom je aan mij. We zijn één. En Paulus vraagt dan, wie bent u, Heer? En hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar ik ben niet dood, ik leef. Ik ben de levende. De verschijning aan Saulus als overwinnaar. Twee hoofdstukken eerder vindt u de verschijning aan Stefanus, die gestenigd wordt. En u kent het verhaal, Stefanus die heeft een hele mooie preek gehouden en de hele Oude Testament uitgelegd. De Joodse leiders die vinden het maar niks en die pakken hun stenen op. Ook was dat Saulus daarbij, die bewaakte dan de kleren van de mensen die druk bezig waren met de stenigen. En dan staat er dat Stefanus niet naar de stenen kijkt die om zijn oren vliegen, maar hij kijkt naar de hemel. En hij zag de heerlijkheid van God, staande en Jezus staande aan Gods rechterhand. Stefanus op dit bijzondere moment heeft ook een ontmoeting met de opgestane. En hij ontdekt dat de Heer Jezus niet alleen op de aarde was, maar nu aan de rechterhand van God in de hemel zit. Eigenlijk is dit het bewijs van de hemelvaart. De Heer Jezus is niet alleen naar de hemel gegaan, maar hij is er ook aangekomen. En hij is daar bij God. En hij heeft zijn taak opgepakt als hoge priester, als voorspraak, als diegene die betrokken is bij het leven en het lijden van de zijnen op aarde. Ook een heerlijkheid van de Heer Jezus na zijn opstanding. Voor zijn opstanding was hij ook hoge priester. Maar toen als het ware de hoge priester van de grote verzoendag. Die zijn leven, of het offer van de geiten, en de Heer Jezus dan zijn leven bracht om het volk in verbinding te brengen met God. Na zijn opstanding is de Heer Jezus de hoge priester, zoals die elke dag in de tempel aanwezig was, met de mooie kleren aan, om het volk te vertegenwoordigen bij God en om God te vertegenwoordigen bij het volk. Dat is de dienst van de Heer Jezus in de hemel. En tenslotte dan nog een verschijning, die had u al zien aankomen, aan Johannes op Patmos in Openbaring 1. In Openbaring 1, u kent het verhaal, Johannes is oud, die zit gevangen om het woord en die zit op het eilandje in ballingschap en dan krijgt hij die visioenen. En die visioenen beginnen ermee dat er een bijzondere verschijning bij hem komt en dat blijkt de Heer Jezus Christus te zijn. En dat hele beeld in Openbaring 1 is een vermenging van dat wat er in Daniel 7 stond geprofeteerd. In Daniel 7 hebt u dat visioen van Daniel waarin de oude van dagen zich gaat zetten op een troon. En dat de mensenzoon wordt gevoerd naar de oude van dagen. En de oude van dagen die geeft die mensenzoon dan zeggenschap om op aarde orde op zaken te stellen. In Openbaring 1 vindt u precies dit beeld. Daar vindt u de mensenzoon. De mensenzoon die macht van God ontvangen heeft om orde op zaken te stellen in de wereld. En dat krijgt hij omdat hij dood was en levend is geworden tot in alle eeuwigheid, zegt Openbaring 1. En het hele boek de Openbaring gaat daarover, hoe de mensenzoon orde op zaken stelt. En tegelijkertijd is het zo bijzonder dat als u de beschrijving in Openbaring 1 leest van deze mensenzoon, dat het eigenlijk de beschrijving van de oude van dagen is. God en mens in één persoon, Jezus Christus, de opgestane, die zichzelf openbaart aan Johannes om te laten zien dat de toekomst in zijn hand is. Tot zover dit stukje over de verschijningen, die elk een ander aspect, een andere heerlijkheid van de Heer Jezus geven. Ik heb er nog een paar overgeslagen, maar omwille van de tijd laat ik het hierbij in 7. Is een mooi getal. Overigens, bij deze gevolgen van de opstanding gaat het over 8 gevolgen hebben, want eigenlijk is 8 het getal van de opstanding. Je moet een beetje bijbels te houden. Dus daar gaan wij nu tenslotte mee afronden. En ook dat is een onderdeel wat mij ook wel weer trof bij de voorbereiding hiervan, is dat we heel erg gewend zijn om onze heilsleer te koppelen aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Toen Hij voor onze zonden gestorven is, toen Hij verzoening bracht tussen ons en God, toen Hij ons terugbracht bij God en toen de grondslag gelegd is voor onze toekomst in het Vaderhuis. En dat is natuurlijk allemaal waar. Maar tegelijkertijd, heel veel van deze dingen, die worden ook verbonden met de opstanding. Ook de opstanding is cruciaal als het gaat om ons leven met God, voor de heilsleer, voor onze behoudenis. En daar wil ik dan 8 teksten langslopen, weer op dezelfde manier, dus schrik niet. En u kunt ze later allemaal eventueel nader nog overdenken of bestuderen wat u wilt. Maar 8 gevolgen of dingen die bij de opstanding veranderd zijn. En nou gaat deze dus niet meer. Werkt dit ook? Kan ik doorbladeren voor me? Allereerst, het eerste gevolg van de opstanding. Handelingen 13, de vervulling van Gods belofte. In een van de preken die Paulus houdt in het Pisidische Antiochië in Turkije, en daar begint Paulus dan teksten te citeren. Een beetje moeilijke teksten, Psalm 16 enzovoort. Maar deze teksten, die past hij toe als de vervulling van de belofte van God. En eigenlijk zegt Paulus dus, in de opstanding van Christus ligt het bewijs dat God zijn beloften vervult. Die teksten, dat waren teksten over David, over de David die niet in het graf zou liggen. En Paulus zegt van, dat zijn dus beloften van God, dingen die God in het Oude Testament beloofd heeft. En het bewijs dat het waar is, blijkt met de opstanding van Christus. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren. Dat is de belofte die tot de vaderen gekomen is en die nu vervuld is. Of een van de beloften, want de andere belofte is natuurlijk de menswording die hiervoor staat, Psalm 2. De opstanding is beloofd in het Oude Testament. De beloften van God uit het Oude Testament krijgen hun vervulling in Jezus Christus. En de opstanding is daarvoor cruciaal. Want dat is een onderdeel van Gods belofte. En doordat Christus is opgestaan, weten wij dus, hebben wij een bewijs, dat die beloften van God niet leeg zijn, maar dat ze waar zijn. En dat God zijn woord houdt. Een andere consequentie van de opstanding is dat het ook een bewijs van de goddelijkheid van de Heer Jezus vormt. In Romeinen 1 vers 4, daar staat dat de Heer Jezus verklaard is als Gods Zoon in kracht naar de geest van de heiligheid door dodenopstanding. Dat wil eigenlijk zeggen dat de Heer Jezus, doordat hij uit de dood opstond, dat toen duidelijk werd dat hij echt de Zoon van God was. De Heer Jezus, die gestorven is, maar vervolgens in eigen kracht uit het graf verrees. Er is een verschil tussen het woord opwekking en opstanding. Opwekking is iets passiefs. Als God de Heer Jezus opwekt uit de dood, dan is het God die het doet en de Heer Jezus is het voorwerp van dat wonder. Maar bij opstanding is het de Heer Jezus zelf die dat doet. zoals in Johannes 10 staat, de Heer Jezus heeft macht om zijn leven af te leggen. En hij heeft macht om zijn leven zelf weer op te nemen. Dat kun je als mens niet. Als mens kun je niet eens besluiten om je leven af te leggen. Ja, je kunt wel zelfmoord plegen, maar niet met een besluit van je wil. Wel door een omstandigheid van een derde of door iets anders. Maar door een besluit van je wil kun je niet de geest geven. Ook als je denkt, ik stop met adem, ik hou mijn adem in. Op een gegeven moment raak je bewusteloos en dan gaat je lichaam toch weer vanzelf ademen. Je kunt als mens niet jezelf, je leven beëindigen door een besluit van je wil. Lichamelijk. En nog minder als mens kun je, als je dan dood bent, met een besluit van je wil zeggen van, nou, het was weer genoeg die dood, ik word weer levend. Nee, dit zijn eigenschappen van God. En dat de Heer Jezus niet alleen door een besluit van zijn wil zijn leven heeft gegeven, Johannes 19, hij gaf zijn geest over en hij stierf, een besluit van zijn wil. Zo heeft de Heer Jezus ook zelf met een besluit van zijn wil het leven weer teruggenomen. Eigenlijk zijn er verschillende facetten. U vindt in de Bijbel, zowel met het sterven als de menswording, als de opstanding, daar vindt u de drie eenheid aan het werk. Het is God, de Vader, die de Heer Jezus als het ware uit het graf haalt. Het is de Heer Jezus die zelf staat en het is Gods geest die daar als het ware doorheen waait en de Heer Jezus uit de dood terugbrengt. En alle heilsfeiten van de Heer Jezus vindt u de drie enige God aan het werk. Hier gaat het erom in Romeinen 1, dat het feit dat de Heer Jezus zelf uit de dood is teruggekomen, een bewijs is dat hij God is. De opstanding bewijst de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. Een paar hoofdstukken verder in Romeinen 4. Daar wordt de rechtvaardiging door het geloof niet verbonden met het kruis, het sterven van de Heer Jezus, maar met zijn opstanding. Sinds Luther verbinden wij de rechtvaardiging van het geloof met het sterven van de Heer Jezus Christus. Maar hier staat dat hij, de Heer Jezus, die uit de dood is opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen, dat is Goede Vrijdag, die opgewekt is om onze rechtvaardiging, dat is Pasen. Dus de zondenvergeving heeft te maken met Goede Vrijdag, het sterven van de Heer Jezus, maar onze rechtvaardiging heeft te maken met de opwekking van de Heer Jezus Christus. En dat is ook het beeld wat Paulus in die Romeinenbrief uitwerkt. Hij zegt van, kijk, als je je verbindt aan de Heer Jezus Christus en je zonden beleidt, dan worden die geoordeeld in Christus. Maar pas op het moment dat je weet dat het oordeel volledig is, dan ben je vrij. Dan ben je schoon. En dat het oordeel volledig is uitgevoerd en dat er nieuw leven is na het oordeel, dat is de boodschap van Pasen. Dat is de boodschap van de opstanding. Doordat wij ons verbinden met Jezus Christus, die voor ons in de dood gegaan is, maar die God, nadat hij de straf voor ons heeft uitgediend, door God weer uit de dood is teruggehaald, weten wij, het oordeel was volledig. Wij zijn vrij van zonde. Wij zijn gerechtvaardigd. En gerechtvaardigd in de Romeinenbrief, dat wil niet alleen maar zeggen van al die viezigheid en die zonde zijn weg. Maar als God naar u en naar mij kijkt, dan ziet hij de opgestane Christus. Dan ziet hij mensen die naar het model van de opgestane Christus zijn gemaakt. Hebben niks met zonde van doen. Maar die behoren de opgestane Christus toe. Die zijn rechtvaardig, gerechtigheid in hart en nieren. De opstanding, de grondslag voor onze rechtvaardiging. Zonder opstanding zouden wij geen rechtvaardigen zijn voor God. 1 Petrus, de opstanding, de basis voor onze hoop. Je kunt van alles hopen in het leven. En een groot deel van de hoop in de Bijbel, die gaat over de toekomst. Als God zal ingrijpen, als God de wereld zal veranderen, als God de mensenzoon zal sturen en het vrederijk zal laten aanbreken. Dat is een hoop. Maar het kan ook een droom zijn, een fata morgana. Iets wat je in afstand ziet, maar eigenlijk niet echt is. Nou zegt Petrus, doordat de opstanding heeft plaatsgevonden, hebben wij niet zomaar een hoop, maar een levende hoop. Dat wil zeggen, een hoop die gekenmerkt wordt door leven. En mag ik het zo toepassen? Een hoop die gekenmerkt wordt door het leven van de Heer Jezus Christus. Want Jezus Christus is de persoon die die hoop werkelijkheid zal laten worden. Hij is die mensenzoon die Johannes op Patmos zag, die de wereld tot nieuwheid zal brengen. Hij is de mensenzoon die van God die autoriteit gehad heeft, de koning aan wie God alle macht in hemel op aarde gegeven heeft. Hij is de God die ons hoop geeft, onze hoop beschreven heeft en ervoor zal zorgen dat die hoop werkelijkheid wordt. Dat wij hoop hebben, dat is kun je in de Bijbel lezen. Maar dat het een levende hoop is. Een hoop die gekenmerkt wordt door de verbinding met de levende Christus. Dat heeft alles te maken met de opstanding. Efeze 1. Het mooie gebed uit Efeze 1. Er zijn twee gebeden in de Efezebrief. In Efeze 1 en Efeze 3. En het gebed is eigenlijk dat wij mogen begrijpen wat de kracht van God is en wat God allemaal doet voor ons. En dan, ja, die hele Efezebrief is natuurlijk prachtig om te zien hoe God van alle eeuwigheid af al plannen met ons heeft en dat uitgewerkt heeft. En dan onderbreekt Paulus dat betoog en dan breekt hij uit in een gebed en dan staat er dat we de uitnemende grootte van de kracht van God mogen begrijpen. Naar de werking van de macht van zijn sterkte die hij heeft gewerkt door in Christus door hem uit de doden op te wekken. Nou zegt Paulus eigenlijk in eigen woorden, de kracht van God die dat allemaal in de praktijk zal brengen, die is enorm. Die is zo groot. En om te begrijpen hoe groot die is, die kracht van God, dan moet je naar het graf in Jeruzalem toe. Want daar zie je de kracht van God die de steen wegrolt en laat zien dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Dat hij de Heer is van de toekomst. Dat hij de overwinnaar is. Dat is de kracht van God die dat met Christus gedaan heeft. Diezelfde kracht die staat u en mij ter beschikking in ons leven. En als Paulus dit gebed uitspreekt, dan zegt hij eigenlijk dat we die kracht mogen gaan begrijpen. Dus dat we eigenlijk mogen gaan begrijpen wat voor macht God heeft gebruikt toen hij Jezus terugriep uit de dood. Want die kracht, die macht, die is beschikbaar voor ons. Het zesde, Romeinen 7. De mogelijkheid om vrucht te dragen voor God. Ook dat is zo'n dingetje wat hier staat, is van kijk, wij kunnen voor God alleen maar leven en iets betekenen door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Er staat trouwens al een hoofdstuk eerder, Romeinen 6, dat we, als we ons laten dopen, dat we ons verbinden met het graf van Christus, met de dood van Christus, om weer op te staan uit het doopwater en in nieuwheid van leven te wandelen, in het opstandingsleven. En in Romeinen 7 zegt Paulus, mijn broeders, je bent wel voor de wet gedood door het lichaam van Christus. Dus met Pasen, met Goede Vrijdag, is ons oude leven als het ware aan het kruis gespijkerd. En nu behoren wij aan een ander, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Christenen die alleen maar met Goede Vrijdag bezig zijn, dragen geen vrucht. Dan ben je namelijk alleen maar bezig met je zonden en hoe je van je zonden af kunt komen. En zelfs als je dan ziet dat de Heer Jezus die zonde gedragen heeft, dan nog kom je er niet aan toe om op een andere manier te leven. Om de vrucht van de geest in je leven de ruimte te bieden. Daarvoor is het nodig om niet alleen naar Goede Vrijdag te kijken, maar ook naar Paasmorgen te kijken. Want op Paasmorgen zien wij een levende Christus. En die levende Christus, die mogen wij toebehoren Ons leven behoort niet aan een dode heiland, maar een levende Heer. En als wij achter hem aangaan, dan kunnen wij vrucht dragen. Dan kan Gods geest in ons leven gaan werken. U kent allemaal Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Daar vlak voor staan de werken van het vlees, een hele lange lijst. Maar als je de Heer Jezus toebehoort, de opgestane toebehoort, dan gaat de vrucht van de geest in je leven tot ontplooiing komen. En hoeveel vruchten zijn dat? Mooie quizvraag. Antwoord allemaal natuurlijk 9. En dan zeg ik, dat is fout, want het is maar 1 vrucht. Het is enkel fout. De vrucht van de geest. Met 9 woorden wordt die vrucht beschreven. Maar als u die 9 woorden van de vrucht naast elkaar zet, dan ziet u eigenlijk het plaatje van de Heer Jezus Christus. Wat is de vrucht in uw leven? Dat is dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in uw leven. Dat u achter de opgestane aangaat en in zijn voetsporen mag leven. We zijn er bijna nog 2. Nog zo. Hij doet het weer niet. Wil die? Ja, daar is die. 1 Korinthe 15, aan het slot. Daar wordt nog zo'n consequentie van de opstanding gegeven. En eigenlijk is die ook wel voorspelbaar. Dat heeft dan te maken met onze eigen opstanding. De vergankelijkheid van onze huidige lichamen en de onvergankelijkheid van het lichaam dat God ons straks in de opstanding zal geven. En het wordt helemaal uitgelegd, het is een heel mooi stuk, maar het komt er eigenlijk op neer dat Paulus zegt van ja, op aarde heb je een aards lichaam. En in de hemel moet je een lichaam hebben wat bij de hemel hoort. En het opstandingslichaam van de Heer Jezus is een lichaam dat bij de hemel hoort. En onze toekomstige lichamen, die hebben het karakter van het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Want met onze aardse lichaam, met vlees en bloed, kunnen wij dat koninkrijk van God never nooit binnengaan. We moeten veranderd worden. We moeten een nieuwe samenstelling krijgen. En dat gaat God verzorgen. Hetzij in de opstanding uit het graf, als onze overleden broers en zussen een nieuw lichaam van God krijgen. Het zij voor onszelf dat we dan overkleed worden, een nieuw lichaam als het ware over ons huidige lichaam krijgen. Een lichaam dat in staat is om de hemel binnen te gaan. Heeft allemaal te maken natuurlijk met de opstanding van de Heer Jezus Christus. En hoe dat lichaam precies is, of het helemaal hetzelfde is als het opstandingslichaam van de Heer Jezus. En wat dan de verschillen zijn en hoe dat straks zal zijn. Gaan we allemaal niet op in, voor zover we daar al iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar we weten wel dat wij in de navolging van de opgestane straks ook een nieuw lichaam van God mogen ontvangen. Een lichaam wat in staat is om in zijn heilige tegenwoordigheid te verblijven. En tenslotte, om mee af te ronden, ook iets wat met het opstandingsleven verbonden is. En dat is de prediking van het evangelie. Heel bekend, Handelingen 17. Het bevel van God. Het bevel van God aan een ieder om zich te bekeren. Dat is geen vriendelijk verzoek van God. Alsjeblieft, neem het in overweging. Bekeer je, keer je om naar mij, neem mij aan. Nee, het is een bevel van God. Van de eeuwige God voor ieder mens en overal. Iedereen moet zich bekeren. En waarom zegt God dat? Dat zegt hij omdat hij een dag heeft vastgesteld. Wij weten niet wanneer die is. En jullie al helemaal niet, want de vergadering, die houden alle dagen een beetje door elkaar. Weten Paas en Goede Vrijdag al niet. Maar die dag van de toekomst, die weet alleen God. Maar die komt eraan. En dat is de dag waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Door wie dan? Door een man die hij daartoe heeft bestemd. Welke man? Jezus Christus. Die was de mensenzoon. Die heeft de macht daarvoor ontvangen. Johannes 5, het oordeel komt aan hem toe, zegt de Heer Jezus, want hij is de mensenzoon. En er staat erachter waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Dus mocht er enige twijfel bestaan bij iemand, bij wie we moeten zijn om te luisteren naar het bevel van God, dan is dat door de opstanding van de Heer Jezus weggenomen. Die onzekerheid. Want dan weten we het zeker. De enige persoon die ooit uit de dood is opgestaan en een lichaam heeft gekregen wat in staat is om in de hemel te verkeren, is Jezus Christus. Zelfs bij Mozes en Elia weten we niet zo goed hoe het met hen zit. Maar de Heer Jezus heeft het opstandingslichaam om in de aanwezigheid van God te verkeren. De Heer Jezus is het bewijs dat het bevel van God serieus genomen moet worden. Want die dag komt en de persoon die straks op de rechterstoel zit, is Jezus Christus, de opgestane, die wij mogen kennen als de man die naar ons toegekomen is met de boodschap van God om ons op te zoeken, om ons door het kruis heen tot het nieuwe leven te leiden, waar we vrucht mogen dragen tot eer van God. Deze Jezus is de bestemde persoon door God om straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in te leiden. Amen.